Heere God, hemelse Vader, we danken u dat wij op die plaats samen mogen komen waarvan we hebben gezongen. Hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt elk in liefde dronken. Heren, we mogen op deze laatste zondag van een voorbijgevlogen jaar samenkomen op die plaats waar u zo vaak tot ons hebt willen spreken. Woorden van geest en leven. O Heere, wat bent u goed voor ons geweest, ook in de tijd die achter ons ligt. Dat u elke keer weer met uw woord en met uw genade naar ons toekomt. En dat uw woord voor ons een lamp voor onze voet en een licht op ons pad mag zijn. O Heere, dat u door middel van dat woord ons de weg van het heil duidelijk maakt. Dat u de pad naar de hemel toe voor ons klaar en duidelijk maakt. En dat u ons vanuit uw woord wil onderwijzen wat het betekent om een kind van u te zijn. Om dag voor dag met uw woord te mogen leven en toegerust te mogen worden voor onze dagelijkse geestelijke strijd. O Heere, we willen u vanavond, op deze laatste zondagavond van het jaar, willen wij u lof prijzen en aanbidden. Voor uw genade en voor uw liefde. En dat u in het bijzonder ook deze plaatsen ons geeft waar we als gemeente in de wonderbare naam van de Heer Jezus samen mogen komen. Om uit uw mond woorden van geest en leven te ontvangen. En Heere, geef dat wij met elkaar met verwondering hier mogen zitten. Dat u zo groot en zo heerlijk en zo goed voor ons bent. Dat u alles aan ons hebt gegeven wat nodig is tot zaligheid. U hebt uw zoon gegeven en we hebben er afgelopen weken daarover nagedacht. Dat u het liefste wat u had, o hemelse Vader, hebt overgegeven aan deze wereld. Ja, overgegeven tot de dood van het kruis. Opdat wij gered kunnen worden, opdat wij zalig kunnen worden. En dat niet alleen, u hebt ook uw geest uitgestort met Pinkster. En u hebt ons uw woord gegeven. En u geeft hier zondag aan zondag knechten door u geroepen om dat woord uit te leggen en uit te dragen en te bedienen in de gemeente. O Heere, u doet alles eraan om ons leven het ware geluk te schenken. O Heer, en daar willen we u vanavond voor danken. We willen u danken, Heer, uit de grond van ons hart dat u een God vol van barmhartigheid bent en dat u met ons niet handelt naar onze zonde en naar ons weglopen, maar Heer, dat u ons elke keer weer opzoekt met uw heil. En Heer, nu komen we vanavond samen in uw huis om opnieuw uw woord te horen. En dan zijn we opnieuw, Heer, zo afhankelijk van de doorwerking van uw Heilige Geest. Heer, wilt u vanavond ook onze harten openmaken. Zodat u vanavond met ons kan spreken. En dat het woord vanavond opgeluisterd mag worden. En een spoor mag trekken in ons leven. Dat we onder het woord wat we vanavond mogen horen niet hetzelfde zullen blijven. Maar dat het ons leven zal veranderen. Zal vernieuwen. En dat onze gezindheid steeds meer gericht mag zijn op het dienen van u met een volkomen toegewijd hart. O Heer, wilt u dan aan ieder van ons vanavond gedenken? U weet hoe wij hier naar uw huis zijn gekomen. Misschien zijn er zorgen. Misschien is er nood in ons leven of dragen we een kruis met ons mee waar we met anderen niet over kunnen spreken. Maar hemelse Vader, geef dat wij ermee bij u terecht mogen komen. Dat we vanavond alles bij u mogen brengen. En dat die stemmen die ons zo bezig kunnen houden, misschien ook wel de stem van ons werk en van ons zaken doen en van de drukte van het dagelijkse leven. O, dat uw stemmen vanavond niet uw stem zullen overweldigen. Maar Heer, het is ons gebed. Dat uw levendwekkende stem, dat die vanavond mag klinken. En dat die stem van u niet verzwolgen zal worden door allerhande bezigheden en allerhande stemmen uit deze wereld. Maar Heere, geef dat wij vanavond het vette van uw huis mogen smaken. Dat we hier vanavond niemand anders zullen zien dan de Heer Jezus alleen. O, dat we met elkaar zullen zeggen aan het einde van deze dienst. Het was goed. Het was goed om in het huis van de Heere geweest te zijn. O, we hebben een ontmoeting met Hem gehad. En we hebben met elkaar ervaren dat de Heere God tegenwoordig was. En Heere, dan danken wij dat we mogen pleiten op uw belofte. U hebt het immers gezegd, waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus samenkomen, daar ben ik in het midden, daar ben ik tegenwoordig. En Vader, daar vertrouwen we op vanavond. U bent hier tegenwoordig, door uw Heilige Geest. O Heere, wilt u ons dan aanraken? En wilt u vanavond, Heere, ons gespitste oren geven en geopende harten geven? En dat we met elkaar vanavond over één vraag zullen nadenken. En dat we daar een antwoord op zullen geven. Eerlijk. Open. Voor het aangezicht van u, de levende God. Heere, zegent u ons samen zijn. En wees in ieder van ons nabij. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan de Bijbel openen. En niet bij het schriftgedeelte wat op het bord staat. Maar we gaan de Bijbel openen. Bij Psalm 2. We gaan twee schriftlezingen lezen. Psalm 2 en Openbaring 1. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament. Psalm 2. En daar zegt de psalmdichter, en daar spreekt de Heer ook tot ons, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen en de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de eiden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters van de aarde. Dient de Heere met vrezen, verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Tot zover onze eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Openbaring 1. Openbaring 1 en daarvan de versen 9 tot en met 18. We hebben met elkaar een laatste weken nagedacht over de Heer Jezus, die in nederigheid naar deze wereld is gekomen, geboren is in de kribben van Bethlehem. En hier zien wij met elkaar een situatie, hoe Johannes een gezicht kreeg op de verheerlijkte Christus. Op de Heer Jezus, die op dit moment zit aan de rechterhand van de Vader in eer en glorie. Nou, we laten met elkaar lezen, Openbaring 1, vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag van de Heere en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen, gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam van vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij zeggende, tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Tot zover onze tweede schriftlezing. Gemeente, jongens en meisjes, we willen met elkaar vanavond het woord brengen vanuit Psalm 2. Psalm 2 en de tekstwoorden kunt u vinden in vers 12 en in het bijzonder de laatste verzen van vers 12. Maar in vers 12 lezen wij: kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En het thema voor de preek is vanavond een vraag. Aan het einde van dit jaar. Een hele korte vraag. Bent u gelukkig? Bent u gelukkig? Ben jij gelukkig? En ik zou het fijn vinden als u daar vanavond eerlijk een antwoord op gaat geven. Ook aan het einde van dit jaar. Gemeente, jongens en meisjes, als wij bij elkaar op bezoek zouden komen, dan denk ik dat wij allemaal de afgelopen dagen wel nieuwjaarskaart hebben gekregen. Althans, bij ons heeft mijn vrouw aan een draadje en aan lint heeft ze al de kerstkaarten en de nieuwjaarskaarten opgehangen. En op de meeste kaarten bij ons thuis staat er gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Maar wat betekent dat nou, dat wij elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen? Als de Heer het geeft, gaan we elkaar morgen de handen schudden en dan zeggen de meesten tegen elkaar: gelukkig nieuwjaar. Maar wat wensen wij nou elkaar toe als wij een gelukkig nieuwjaar toewensen? Daar gaan we vanavond eens naar kijken. Wat dat geluk nou ten diepste inhoudt. En ja, voordat we verder gaan wil ik toch maar die vraag nogmaals eens op uw hart binden en op jouw hart binden. Ben jij nou werkelijk gelukkig? Als je nou terugkijkt op het afgelopen jaar, en de Heer heeft ons gespaard tot hiertoe. Maar ik zou het heel fijn vinden als u vanavond eens de drukte van alle dag wil vergeten en die vraag eens een ogenblik laat doordringen tot diep aan de binnenkant van je hart, van uw hart. Ben jij gelukkig? Wat zou daar uw antwoord op zijn? Het geluk, gemeente, heeft alles te maken met het leven wat ook na dit leven zal komen. We lezen hier in dit gedeelte: welgelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Er staat eigenlijk 3 keer: gelukkig zijn allen die op de Heere vertrouwen. Er staat in het woordje welgelukzalig ook het woordje zalig. Dus dat heeft alles te maken met onze zaligheid. We zullen vanavond zien dat wij ten diepste alleen maar een gelukkig mens kunnen zijn als wij met betrekking tot die zaligheid duidelijkheid hebben in ons leven. Dat we vrede hebben in ons hart en in ons geweten. Dus die vraag is een levensbelangrijke vraag. Dat heeft met ons allen leven te maken. Nou, elk mens, ik denk dat we het daarover eens zijn, is op zoek naar geluk. Wij verlangen ernaar om geluk te bezitten. Wij hebben ten diepste allemaal, diep aan de binnenkant van ons hart, een afkeer van ongemak, van zorg, van pijn en van verdriet en tegenspoed. Daar willen wij ver vandaan blijven. En we verlangen allemaal naar enigermate gemak en naar plezier en naar een voorspoedig leven. En als we hier nou vanavond zitten en we zeggen, ja, ik zie eigenlijk dat geluk niet. Ik heb te maken in mijn leven met zorg, met pijn, met verdriet en met tegenspoed. Dan kunnen we heel snel gefrustreerd raken en om ons heen kijken. En ook naar de Here toe misschien wel onze vraagtekens hebben, onze waaroms hebben. Dat is menselijk, dat zien wij onder andere bij de dichter van Psalm 73, bij Asaf, die kijkt om zich heen. En die zegt, Heere God, kijk nou eens naar al die goddelozen en naar die dwaze mensen. Ze leiden een leven van voorspoed en van geluk. Asaf die kon dat niet begrijpen. Asaf die zat met dat probleem. Hij zegt in Psalm 73, ik was nijdig op de dwaze ziende, de goddeloze, vrede, voorspoed en het geluk. En misschien hebt u daar ook wel mee te maken gehad het afgelopen jaar? Dat je om je heen kijkt en dat je zegt, er zijn zoveel andere mensen, ja, die lijken of die zijn zo gelukkig, maar dat geluk, dat heb ik niet. Nou, Asaf, die mocht verder kijken dan de omstandigheden. Asaf, die bleef niet zien op het geluk van die mensen. Want Asaf zegt halverwege in die psalm, totdat ik hun einde bemerkt. Asaf die mocht voor een ogenblik verder kijken dan het leven hier op aarde. En toen verdween al het geluk van deze mens. Want toen zag hij dat het einde van deze mensen rampzalig zou zijn. Dus niet wel gelukzalig, maar rampzalig zou zijn. Geluk. Gemeente, wij verlangen daar allemaal naar. Ik denk dat er, als ik vraag wie verlangt er niet naar, dan zal er niemand vanavond zijn vinger opsteken. En je zou vanavond kunnen zeggen, zoals een gevangene, een levenslange gevangenisstraf uitzit, en uiteindelijk intens verlangt naar vrijheid, zo verlangt ieder sterfelijk mens naar geluk in zijn of haar leven. Maar jongens en meisjes, jongeren, weet je wat nou het grote probleem is van ons als mensen? Wij zoeken ons geluk bij de verkeerde dingen en bij de verkeerde bron of bronnen. Miljoenen mensen hier op aarde zoeken hun geluk niet daar waar het te vinden is. Ze zoeken het geluk op plaatsen of in dingen of bij personen wat ten diepste geen geluk kan geven. Nou, wat komen we tegen? Al zouden we nou hier vanavond in de kerk elkaar eens bevragen, waaruit bestaat u of jouw geluk? Of al zouden we de straat op gaan, misschien hebben jullie dat wel gedaan ook als gemeente, echo's uitgedeeld met de kerst. En als je dan de straat op gaat en je gaat het aan de mensen vragen, bent u een gelukkige mens of waaruit bestaat uw geluk? Dan denk ik dat de meeste mensen zullen zeggen, mijn geluk bestaat uit een goede gezondheid. We leven in een maatschappij, en vooral ook in Nederland en ook in Europa, waar we het financieel goed hebben. We zijn heel bewust bezig met onze gezondheid. En onze gezondheid is voor een groot gedeelte ook onderdeel van ons geluk. Ik zeg ook niet dat het niet belangrijk is. Maar het kan zijn dat dat ons enig ons een en al is. Als zouden we aan mensen vragen waaruit bestaat uw geluk, dan zullen er zijn die zeggen, nou, in een materieel voorspoedig leven. En dan moeten we niet te snel, moeten wij zeggen van ja, maar ja, kijk, die miljonairs met grote huizen enzovoort. Nee, vanavond vraagt de Heere God de eerlijkheid. Gods geest die wil eerlijkheid in ons hart bewerken. Dat we vanavond echt onszelf zullen afvragen in hoeveel grote mate bestaat mijn geluk werkelijk uit een materieel voorspoedig leven. Dat ik zeg, ja, mijn geluk bestaat voor een groot gedeelte toch uit het feit dat ik in een mooi huis woon en een leuke inrichting heb. En dat ik als vrouw daarvoor leef om heel de week alles netjes bij te houden. Of dat ik als man druk bezig ben met mijn carrière en met carrière maken. Want dat is voor een groot gedeelte de levensbron van mijn leven, de materiële dingen. Een goede bankrekening en dat ik makkelijk mijn geld uit kan geven. Maar gemeente, we zien daar in de Bijbel die rijke dwaas. Die rijke dwaas die wilde nog grotere schuren bouwen en diezelfde nacht, toen werd het eeuwigheid voor die man en hij kon niet verder. Dus zijn geluk was voor een, ja, was, zijn geluk was als het ware als een ballon uit elkaar gespat. Maar rijkdom, materialisme is voor heel veel mensen een groot deel van hun geluk in hun leven. En misschien ook wel voor jou of voor u. Anderen die zullen zeggen, nee, geluk bestaat in mijn leven voor een groot gedeelte uit harmonie en vrede in relaties met mensen. In mijn huwelijk. Ik verlang daarna om vrede en harmonie te hebben in het huwelijk. Of in de familiesfeer, of in het gezin. Ja, dat is het. God, dat is heerlijk om als gezin vrede en onderlinge band te ervaren. En ik zeg ook allemaal niet dat dat niet belangrijk is. En dat dat ook voor een groot gedeelte ook ons gelukkig kan maken. Maar dit is de vraag die ik vanavond aan u en aan jou wil stellen. Is het nou onze levensbron waaruit wij leven? Is het nou werkelijk dat we daaruit leven en al zouden die omstandigheden nu veranderen, ben ik dan nog steeds een gelukkig mens? Beste jongen, ik heb de afgelopen week heb ik het eens in internet ingetikt in Google. Gewoon heel eenvoudig het woordje geluk. En dan krijg je bijna meer dan 1 miljoen hits. Allemaal websites die proberen duidelijk te maken hoe wij een gelukkig mens kunnen worden. Allerlei filosofische stromingen met de 10 gouden geluksregels. En als je dat toepast in je leven, dan word je een gelukkig mens. Doe het zelf cursussen, kan je op internet in overvloed vinden om een gelukkig mens te worden. Nou, ik zou vanavond willen zeggen, probeert het maar eens in uw leven. Probeert die gouden geluksregels of die doe-het-zelf cursussen maar eens te volgen. Maar uiteindelijk zal het je geen geluk bieden. Het zal zijn als water in een lekke emmer. Het zal zo weer wegstromen. Dat water, dat kan je niet behouden. Het zal je uiteindelijk geen blijvende vrede geven in je leven. Maar gemeente, jongens en meisjes, jongeren, wat is nou eigenlijk het dieperliggende probleem? Als we nou vanavond eens eerlijk naar binnen gaan kijken, als Gods geest daar nou eens licht over geeft, wat is nou het probleem dat wij ons geluk al zo vaak op de verkeerde plaatsen zoeken en in de verkeerde dingen zoeken? Want dan komen we uit bij Psalm 2 vanavond. Daar staat het eigenlijk beschreven wat nou eigenlijk het diepste probleem is in ons aller hart en leven. Psalm 2 begint met een tafereel te beschrijven over de heidenen en de volken van deze aarde die ijdelheid bedenken. En de psalmist die beschrijft hoe de koningen van de aarde zich opstellen en de vorsten beraadslagen zich tegen de Heere, tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde, tegen zijn heilig kind Jezus. Nou, zouden we dat woordje bekijken in de grondtekst, dat woordje stellen zich op, daar staat eigenlijk in de grondtekst een actief kiezen voor strijd. Een actieve keuze om te strijden tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde, tegen zijn kind Jezus. Een actief kiezen. En gemeente, als wij ook aan het einde van dit jaar zijn gekomen en terugkijken, het afgelopen jaar en de afgelopen jaren, dan zien wij dat het steeds duidelijker wordt in onze samenleving en in ons verenigde Europa, dat daar een actieve keuze komt om eigenlijk niks met God meer te maken willen hebben. Dat zie je op allerlei terreinen, dat zie je bij het overleggen van de grondwet, dat er geen plaats meer is voor God in de grondwet. Wij hebben God niet meer nodig. God moet uit onze samenleving weggebannen worden. En 2 weken geleden vond ik dat ook zo aangrijpend dat de Stichting Schreeuw om Leven, ik weet niet of je dat ook gelezen hebt in de krant, maar Stichting Schreeuw om Leven die hield bij 12 abortusklinieken, hield ze nachtwaken. Een stil protest tegen de 700 abortussen per week die er ook in Nederland plaatsvinden. En dat er groepen waren die zo agressief waren tegen deze mensen die daar een stil protest lieten horen. Dat ze de folders en de Bijbels uit de handen van de mensen rukte en de mensen in elkaar sloeg. Mensen die voor het leven op willen komen, die worden tegengestaan door mensen die eigenlijk kiezen voor de dood. We zijn baas over onze eigen buik. En als we om ons heen kijken, gemeente, dan zien wij steeds meer van dat actieve verzet tegen het leven en tegen de levende God. En tegen zijn heilig kind Jezus. En dan wordt er hier een beeld gebruikt in Psalm 2. Een heel aansprekend beeld. Er staat in vers 3. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Nou, dat is een beeld van een os. Van een os die wordt ingespannen om te gaan ploegen. Er wordt een juk overheen gelegd. En aan het juk er zitten banden en er zitten touwen aan. En die touwen die lopen naar de ploeg. En nou is dus de mensheid, de volken en de heidenen en de koning en de vorsten van de aarde, die zijn als een os die als het ware dat juk van zich werpt en zegt, ik wil niks meer met God te maken hebben. Ik wil zelf de touwtjes in handen hebben en ik wil mijn eigen leven bepalen. Ik heb mijn eigen inzichten, mijn eigen ideeën en ik wil onafhankelijk van God zijn. En ik wil niks met Yahweh, de levende God, te maken hebben. En gemeente, als de Heer nou in ons hart gaat werken, en als we nou terugkijken ook in het afgelopen jaar, en als we nou eens eerlijk worden, dan zit daar ook iets van dat verzet in ons aller hart en leven. Wees maar eerlijk. Toch? Dat onafhankelijk willen zijn. Dat ik mijn eigen boontjes wil doppen. Dat ik het geluk wil vinden in de dingen waarvan ik denk dat het goed voor mij is. Als wij diep aan de binnenkant van ons hart kijken, dan moeten wij oppassen vanavond om te wijzen naar de andere mensen om ons heen die met God niet te maken willen hebben. Maar dan komen we daar ook iets van tegen in ons aller hart en leven. Dat we eigenlijk het liefst onafhankelijk zouden willen zijn. En in ieder geval niet dat God beheer krijgt over mijn hele leven. Professor Van Roelen die zegt over deze psalm, over psalm 2. Hij zegt, de wereldgeschiedenis is ten diepste één grote rebellie tegen de heerschappij van de genade. De hele wereldgeschiedenis. Als we al die eeuwen doorkijken, dan is daar ten diepste niet een buigen voor God en voor zijn genade, maar dan is daar iets van rebellie waar te nemen. Wij willen eigenlijk niks met God te maken hebben. En dat zien we al vanaf het paradijs. In al die 6000 jaren, een mens wil ten diepste niet buigen voor de levende God, maar wil onafhankelijk zijn. En gemeente, wat is nou genade? Jongeren, jullie hebben misschien op de catechisatie geleerd. Genade, dat is onverdiende goedheid van God. Onverdiende goedheid van God. God is goed voor ons geweest het afgelopen jaar, toch? God is goed voor ons geweest. Maar het is eigenlijk onverdiend. Ook als we op ons leven terug, of op al die maanden terugkijken, dan zeggen we eigenlijk, het is wat een genade van God. Dat hij met ons niet handelt door onze zonde. Dat hij met ons volk, met Nederland, niet handelt door onze zonde. Want God is bij machte, ja, om ons land in één keer om te keren. God is bij macht om dat te doen. Maar dat nou zondag aan zondag op zoveel plekken in Nederland, ook hier in Benthuizen, dat het woord van God, het woord van genade mag klinken, ook in de afgelopen week. Dat God zo goed is geweest, zo barmhartig, in plaats van dat hij de wereld van voor zijn aangezicht zou wegdoen, heeft hij zijn zoon gegeven. En hebben het gehoord, al zo lief heeft God nou deze verloren wereld in verzet lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, dat is nou genade, gemeente. Dat is nou genade. Een wereld die zich tegen hem verzet. En die als een os is van, laat onze touw van ons werpen. Ik wil niks met God te maken hebben. Nou, die wereld heeft God nou omgezien in oneindige liefde door zijn zoon te geven. En door de wereld weer perspectief en hoop te geven. God heeft maar één verlangen, gemeente. Ook hier voor Benthuizen. En voor alle die om ons heen God niet kennen, maar hij heeft maar één verlangen. En dat is dat wij het ware geluk in ons leven leren vinden. God wil ons daadwerkelijk gelukkig maken. In de grondtekst staat dat welgelukzalig drie keer gelukkig is. Is hij of zij die op hem vertrouwt. Dat is zijn verlangen. Dat wij ons vertrouwen leren stellen op de zoon van zijn eeuwige liefde. En gemeente, dat geluk in ons leven, dat heeft alles te maken met een persoon. En ik wil het vanavond opnieuw zeggen, gemeente, dat christen zijn, dat heeft niks te maken met ritualisme, met allerlei rituelen. Dat vind ik een grote zorg in de volkskerk, waar wij met elkaar instaan. Dat wij denken dat christen zijn te maken heeft met 12 zondagsschoolregeltjes. Als ik maar 2 keer in de kerk kom, en als ik me netjes naar de catechisatie ga, en als ik me netjes met mijn vrijwillige bijdrage overmaak. En dat is voor een groot gedeelte ons christen zijn. Maar gemeente, christen zijn, dat gaat veel dieper. Christen zijn heeft alles te maken dat ik het ware geluk bij een persoon moet vinden. Bij Jezus Christus. Dat hij voor mij alles gaat worden. Want hij is het die mij ten diepste alleen vrede kan geven. Hij kan ons alleen maar vrede geven. En misschien is er ook al de afgelopen dagen ook over gepreekt, over Simeon, die uiteindelijk, die had zo'n grote verwachting, die was zo vol van verwachting dat hij niet zou sterven eer dat hij Jezus in zijn armen zou houden. En toen kwam daar het ogenblik dat hij de Heer Jezus mocht omhelzen. Dat hij de Heer Jezus mocht vasthouden in zijn armen. En toen zei hij, Heere, laat me nu maar in vrede gaan. Dat omhelzen van de Heer Jezus had hem een intense, diepe vrede gegeven. Gemeente, christen zijn heeft er alles mee te maken dat ik tot dat omhelzen van de Heer Jezus kom. En dat Hij alles voor me wordt. Dat Hij alles voor me wordt, maar dat ik in het bijzonder vrede krijg in mijn hart en in mijn geweten. En dat al zou het dit jaar nog eeuwigheid voor ons worden. Al zouden we dit jaar nog onze laatste adem uitblazen, dat ik zonder verschrikken, zoals Simeon, de eeuwige heerlijkheid tegemoet gaat, maar ook dat ik zonder verschrikken mijn bruidegom tegemoet gaat, die zit in eer en heerlijkheid en glorie aan de rechterhand van zijn vader. Dat ik niet bang hoef te zijn. Omdat ik weet dat wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, dat dat betekenis voor me heeft gekregen, dat ik mijn vertrouwen daarop leren stellen en dat ik vrede heb gevonden in het offer dat wat Jezus aan het kruis gebracht heeft. O gemeente, dat is toch het heerlijkste geluk wat we hier op aarde kunnen vinden. Vrede. Voor ons hart en voor ons geweten. En dat kan de wereld niet geven. En dat kunnen al de andere levensbronnen van ons leven niet geven. En dan zegt u misschien vanavond, vertel me eens, hoe kan ik dat geluk dan ook leren vinden? Hoe kan ik dat geluk ook ontvangen in mijn leven? Zit jij met die vraag vanavond? Zit u daarmee? Hoe kan ik dat ware geluk in mijn leven leren vinden? Gemeente, ik wil twee woordjes met u behandelen en twee woordjes doorgeven hoe u dat geluk kan leren vinden. In de eerste plaats een heel ouderwets woord, maar dat is het woordje ontdekking. Ik moet dat ontdekken. Ik moet dat ontdekken in mijn leven. En weet je wat nou de Bijbel zegt, beste jongeren? De Bijbel zegt het, dat nou de goedertierenheden van de Heer, dus alles wat we elke dag van hem krijgen, die moeten ons nou tot bekering leiden. Die moeten ons nou dichter bij God brengen. Maar weet je wat nou de aangrijpende werkelijkheid is? Dat als wij het goed hebben in ons leven, dan hebben we dikwijls God ook niet nodig. Dat is nou eigenlijk, ja, hoe zal ik dat dan vanavond eens uitdrukken? Dat is nou dat geraffineerde van een mensaard. Dat is nou het geraffineerde. Dat is nou eigenlijk dat onafhankelijk willen zijn. Als het goed met me gaat, heb ik God niet nodig. En zoek ik dikwijls mijn geluk in al die andere dingen. Nou, nu is het wel eens gebeurd, gemeente. En ben ik zelf in die val gestapt. Dat ik evangeliseer wel eens op straat of bij de disco's, bij jonge lui. Op zaterdagavond om hem te vertellen van de Heer Jezus. En nu is het wel eens gebeurd dat ik een gesprek met iemand aanging en dat ik aan zo'n jongen of aan een meisje vroeg, ben jij gelukkig? En dat die jongelui met volle vrijmoedigheid zeiden, er is geen gelukkiger mens dan dat ik ben. Ik ben een gelukkig mens. En toen zei ik tegelijk achteraan, oh, dan ken je zeker de Heer Jezus. En dat hij mij met grote ogen aankeek en dat hij zei, de Heer Jezus, daar moet ik niks van hebben. Ik ben geen christen. En dat ik vervolgens tegen die persoon zei, maar dan ben je geen gelukkig mens. En dat zo iemand verbolgen werd. En dat zo iemand tegen mij, dat die persoon tegen me zei, en wie denkt u wel niet dat u bent om te zeggen dat ik niet gelukkig ben? Ik ben wel gelukkig. Ik ben wel gelukkig. En dan ben ik dus over na gaan denken. En dit zou ik vanmorgen, vanavond ook aan u en aan jou willen doorgeven. Wat is het antwoord hierop? Als zo iemand dat zegt. Als we dat meemaken op ons werk. En we zouden het aan iemand vragen. Bent u gelukkig? En die persoon zou zeggen, ik ben een gelukkig mens, terwijl ik de Heer Jezus niet ken. Gemeente, maar goed luister, wij zijn nou gelukkig, of zulke mensen zijn gelukkig, voor zoverre de levensomstandigheden van het leven niet veranderen. Deze mensen zijn gelukkig voor zoverre de levensomstandigheden van het leven niet veranderen. Ik zal een voorbeeld noemen uit de Bijbel. De verloren zoon. Als zouden wij de verloren zoon hebben ontmoet toen hij met de rugzak met geld bij zijn vader vandaan liep. En we zouden gevraagd hebben aan die verloren zoon: beste vriend, ben jij gelukkig? Dan zou hij gezegd hebben: het geluk kan niet op in mijn leven. Ik ben schatrijk en een wereld vol met geluk en plezier. Dat ligt voor mij. Hij zou met volle vrijmoedigheid gezegd hebben dat hij een gelukkig mens was. Want hij had alles wat zijn hartje begeerde. En dan zien we hem gaan. En hij heeft naar menselijke maatstaven daar weken of maanden van geluk gehad. Totdat de fundamenten van zijn leven begonnen te trillen. En zijn geld opraakte. En hij in de problemen kwam. En vervolgens nog dat er hongersnood kwam. En toen ging hij zeker naar huis. Het moest nog verder met hem afdalen. Hij moest aan die voerbak van zijn leven komen. En toen zat hij daar bij de voerbak. En toen trilden de fundamenten van zijn leven. En toen kwam hij tot de ontdekking dat het geluk heel erg relatief was. Dat hij een doodongelukkig mens was. Dat hij zijn vertrouwen heeft gesteld in allerhande dingen. Wat uiteindelijk zijn hart geen vrede en zijn hart geen geluk gaf. En gemeente, zo is het nou ook in ons leven. Wij dienen zo'n goede en barmhartige God. Die zegt dat onze goedertierenheden, alle weldaad die we het afgelopen jaar hebben gehad. Dat goede en mooie salaris, als we dat misschien mogen hebben. Nou zegt de Heer, nou geef ik dat het jou dichter bij mij brengt. Maar de aangrijpende werkelijkheid is dat wij zo'n geraffineerd hart hebben dat het ons soms verder bij God vandaan brengt dan dichter bij hem. Maar nu kan het gebeuren in ons leven en het hoeft niet. Maar nu kan het gebeuren dat ineens de levensomstandigheden veranderen in ons leven. Dat er ineens spanning komt in het huwelijk. Dat er ineens niet alleen spanning in het huwelijk komt, maar dat er bijvoorbeeld ineens op het bedrijf iets fout gaat, op financieel gebied, dat ineens de omzet achteruit loopt. Of dat er spanning komt in de familiesfeer. Of dat er een ziekte openbaar komt en dat ineens de fundamenten van mijn leven beginnen te trillen. Of dat er een vriend of een vriendin ineens naar het graf gedragen wordt. Kortom, de fundamenten van ons leven die beginnen te trillen en dan wordt heel veel van waar wij eerst ons geluk hebben geprobeerd te vinden, wordt heel erg relatief. En dan moeten wij allemaal tot die ontdekking komen. Tot de ontdekking komen dat al die levensbronnen in deze wereld, dat die ons ten diepste niet dat ware geluk kunnen geven. Dus ontdekking. In de tweede plaats ook het woordje openbaring, het woordje onthulling. De Heilige Geest die gaat in ons leven werken dat wij tot die ontdekking komen, ook vanavond. De Heer is hier tegenwoordig. De Heer werkt vanavond hier. En hij laat die vraag tot ons doordringen: ben ik werkelijk gelukkig en waaruit bestaat mijn geluk? En als ik dan vanavond tot de belijdenis kom dat ik eigenlijk een ongelukkig mens ben, dat ik het inderdaad in de materiële dingen zoek of in andere dingen zoek, dan gaat de Heer ook licht laten vallen over die persoon waarvan hier geschreven staat dat hij de Zoon van God is. Dat hij vanavond licht geeft, dat hij vanavond onthult bij wie nou werkelijk dat ware geluk te vinden is.
bij Jezus. Bij de kribbe van Bethlehem, aan de voet van het kruis. Dat er één is geweest die naar deze wereld wilde komen om ons dat ware geluk te schenken. En dat zien we ook in het leven van de verloren zoon. Toen hij daar aan de voerbak van zijn leven kwam, tot ontdekking kwam, werden zijn ogen als het ware ook geopend voor dat liefdevolle vaderhart. Waarvan hij zei, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ben dood ongelukkig. O, hij mocht zien dat zijn vader in ontferming bewogen was. Dat hij zo goed was voor die huurlingen, voor die werknemers. En dat hij zegt, ik zal opstaan en teruggaan naar mijn vader. En gemeente, aan het einde van het jaar, als we nou eens terugkijken, hebben we nou daar ook ons geluk gezocht bij het liefdevolle vaderhart van God. Hoe vaak hebben we het afgelopen jaar verkeerd? Geestelijk bedoel ik dat. Niet mystiek misschien, maar dat wij in verwondering en aanbidding troost en vrede hebben gevonden bij dat liefdevolle vaderhart van God. Misschien wel in de tekenen van brood en wijn. Dat ik vrede, dat mijn geluk niet opkomt, omdat Heer Jezus voor mij alles is geworden. Of weer bij vernieuwing alles werd. Gemeente, de Heere wil ons onthullen dat God deze wereld heeft lief gehad en dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zou hebben. En gemeente, daarvoor kwam dus Jezus naar deze wereld. Hij kwam naar deze wereld om ons gelukkig te maken. En ja, als wij de televisie moeten geloven, ik bedoel daarmee te zeggen, als wij de Amerikaanse dominees op televisie moeten geloven, dan is het evangelie een beetje niet anders geworden dan een welvaartsevangelie. Kom naar Jezus en Hij zal u materieel zo zegenen dat u rijk wordt en dat u weer door mag geven naar anderen toe. Heel veel Amerikaanse dominees die doen voor dat het geluk is dat wij bij Jezus mogen komen en dat we rijk worden en dat we zegen ontvangen en die zegen weer door mogen geven aan anderen. Maar gemeente, kerstfeest, de komst van Christus, dat is niet zo aangenaam. Dat is in de eerste plaats niet om ons een materieel voorspoedig leven te geven. Jezus is naar deze wereld gekomen, gemeente, om het zondeprobleem op te lossen. Het zondeprobleem op te lossen. Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. Paulus zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En de engel zei, gij zult zijn naam eten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Laat dat alsjeblieft niet vergeten. Laat me alsjeblieft in onze kerken het evangelie niet versmallen, maar gemeente, dat is de bittere realiteit dat Jezus naar deze wereld moest gaan. Om ons zondeprobleem op te lossen. Om ons te redden. En ons zalig te maken van onze zon. Daarom werd hij arm. Terwijl hij rijk was. Opdat hij door zijn armoede ons geestelijk rijk zou maken. En gemeente, niet alleen voor het zondeprobleem. Maar ook om de toren weg te nemen die van nature op elk mens rust. En gemeente, dat is zo aangrijpend ook in dit tekstgedeelte in Psalm 2 vers 12, waar gesproken wordt dat de toren van God niet zou ontbranden over ons leven. En gemeente, Daar moeten we met heilige huiver over spreken. Ook als we met elkaar kerstfeest hebben gevierd, dan is de bittere realiteit en de aangrijpende werkelijkheid is dat elk mens die niet buigt bij de kribben van Bethlehem, die niet door de knieën van zijn leven gaat, die verkeert nog steeds onder de toren van God. Dat is zo aangrijpend. Ook het is mijn gebed dat de Heer ons bewogenheid geeft voor de mensen om ons heen. En dat wij ook zo naar de mensen zullen kijken. Want er staat toch duidelijk in de Bijbel dat God in Christus een barmhartig God is. Maar buiten Christus is Hij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dan kunnen wij voor God niet bestaan. En God ziet de zonde niet door de vingers. En Hij zegt niet van nou ja vooruit. Nee. Zijn zoon moet dus naar deze wereld komen om aan het vloekhout van Golgotha de toren te dragen. Om de zonde van de wereld op zich te nemen. Gemeente, elk mens, zoals hij geboren wordt, die leeft van nature, zoals hij geboren is onder de toren van God. Zolang hij niet tot de aanvaarding komt van Jezus als zijn redder en zaligmaker. En hier staat het met ontzettende donkere pennenstrepen beschreven. Er wordt gesproken in vers 9 over gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat gaat ver boven ons denken uit. Maar elk mens wat voor zichzelf verder blijft leven, zonder God en zonder hoop, die zal te gronde gaan. Die zal verloren gaan, gemeente. En we zijn allemaal op reis naar die ontmoeting met die verheerlijkte Christus, waarvan we hebben gelezen uit Openbaringen 1. Dat is zo indrukwekkend als wat Johannes gezien heeft. Jezus in majesteit en glorie gezeten, heeft er iets van gezien. Zijn haar wit als de wol, als sneeuw. Zijn ogen als vlam, als een vlam van vuur. Zijn voeten als gloeiend in een oven. Koper gloeiend in een oven. En uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard. Dat ziet op de ernst, op de majesteit en de heerlijkheid van de verheerlijkte Christus die naar deze aarde zal komen. Om straks de wereld te oordelen, de levenden en de doden. En daarvan hebben we met elkaar gelezen. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En gemeente. Als er uit onze tekst staat vanavond. Wel gelukzalig zijn alle die op hem, die op Jezus vertrouwen. Weet je wat aan de keerzijde is? De aangrijpende keerzijde. Rampzalig zijn allen die niet op hem vertrouwen. Doodongelukkig is de mens die zijn geluk zoekt bij de bronnen van deze wereld. Doodongelukkig. O gemeente, ik wil u vanavond aansporen en ik wil u vanavond oproepen, ook op deze laatste zondag, om het geluk te zoeken daar waar het te vinden is. En hebben we nou de afgelopen dagen met kerstfeest geestelijk. En niet visionair, niet in een visioen. Maar zijn we nou geestelijk bij de kribben van Bethlehem geweest. Dat we daar met verwondering hebben gehoord van het kerstevangelie. En dat daar het mijne kwam. Luther zegt, het geloven kan niet zonder de bezittelijke voornaam worden mijn en ons. Mijn Heer Jezus. O, hebben we zo de Heer Jezus in onze armen gehad, zoals Maria. Hij zegt, mijn Heer Jezus, o mijn Heer Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend en ik heb nog nooit zoveel van u gehouden als nu. O, hebben wij zo met elkaar kerstfeest gevierd. Hebben wij zo het afgelopen jaar Jezus in onze armen gehad. Gemeente, verlangen wij ernaar om gelukkig te worden. En ik zeg het opnieuw. Geluk heeft niets te maken met allerlei praktische wetjes en regeltjes waar ik aan voldoet. Maar geluk heeft te maken met een liefdesverhouding met de Heer Jezus. U zegt, wat zegt u nu? Luister wat de tekstwoord vanavond zegt. Er staat, kust de Zoon, opdat hij niet toorne. Nou jongens en meisjes, wie kussen elkaar? Als ik dat eerst vraag, zeg. Nou, een jongen en een meisje die verkering hebben, die verliefd zijn op elkaar, die kussen elkaar. Of misschien zie je het wel eens dat je papa van je mama houdt en dat jouw papa je mama in je armen sluit en dat je vader je moeder een kus geeft. Dat doen ze omdat zij van elkaar houden. Ze houden van elkaar. Ze hebben elkaar lief. En nou klinkt er vanavond een oproep uit de hemel. Want het is God, onze hemelse Vader, die vanavond zegt, kus mijn Zoon. Kus de Zoon. Dan roept de Heere ons vanavond op tot een intieme liefdesverhouding met de Heer Jezus. Heb je dat nou zo wel eens gezien, dat christen zijn inhoudt? U zegt, zo heb ik het nog nooit gezien. Nou, u moet het thuis maar eens nalezen in 1 Korinthe 1 vers 9. Maar er staat beschreven in 1 Korinthe 1 vers 9. Dat God ons roept tot gemeenschap met zijn Zoon. Hij roept ons op tot gemeenschap met zijn Zoon. En dan wordt in het Grieks een woordje gebruikt, koinonia. Een intieme verhouding van een vader en een zoon. Dus gemeente, christen zijn is in de kern een intieme liefdesverhouding met Jezus Christus. En dat ik steeds meer en meer verdiept word in die liefdevolle vader-kindverhouding. Dat ik mag weten dat door de Heer Jezus vrede heb gekregen met God de Vader. En dat ik met vrijmoedigheid door de Heer Jezus mag zeggen, Abba, lieve Vader. En naarmate ik geestelijk mag groeien, word ik steeds meer en meer verdiept in deze persoonlijke en levende verhouding met de Heer Jezus. Gemeente, dat is christen zijn. Een levend lidmaat van Jezus Christus. Niet vormgodsdienstig. Het voldoen aan allerlei wetten en regels, maar daar op de bodem van mijn hart een verlangen is. Een steeds dieper verlangen is dat ik de Heer Jezus meer mag kennen. En als we nou terugkijken, als we een beetje evalueren vanavond, als we nou terugkijken op het afgelopen jaar, zijn wij nou dieper geworteld in die verhouding met de Heer Jezus? Hè? Hoe zit dat met ons geestelijk leven? Zijn wij nou het afgelopen jaar geestelijk gegroeid in die liefdevolle verhouding met onze hemelse Vader? Zijn wij nou tot een diepere ontdekking gekomen dat ik inderdaad zo onafhankelijk wil leven eigenlijk? En dat me dat tot verootmoediging bracht. Maar is er ook door openbaring, door onthulling, is er nou ook meer licht gevallen over de persoon van de Heer Jezus? Dat u vanavond zegt, nou, ik heb nog nooit zoveel van hem gehouden als nu. Het is alleen nog maar sterker geworden. Mijn hart is alleen nog maar brandender geworden. En ik ben alleen maar meer de dingen gaan zoeken die boven zijn. Colossenzen 3 vers 1. Niet die op de aarde zijn. Gemeente, wij worden vanavond opgeroepen tot deze liefdevolle vader-kindverhouding. En het zijn niet mijn woorden vanavond, maar God onze hemelse Vader zegt vanavond, kus nou mijn Zoon. Kus nou mijn Zoon. Opdat ik niet toorne. Opdat hij niet toorne. En gemeente, ik wil vanavond toch dit doorgeven. Dat heb ik op mijn hart om dat te zeggen. Maar wij kunnen verbondskinderen zijn. Wij kunnen gedoopt zijn. En hier in de kerk als kind gedoopt zijn. Maar de doop op zichzelf, goed luisteren, de doop op zichzelf is niet zaligmakend. Ik heb pas een zielzorggesprek gehad met een meisje. En ze zegt, ik mag weten dat ik een kind van God ben. En toen heb ik gezegd, waar is dat op gebaseerd, dat jij dat mag weten? Ze zegt, nou, onze dominee zegt, dat ik, omdat ik gedoopt ben. En het meisje zit vol met onzekerheid. En ze zegt, ik ervaar de Heilige Geest niet in mijn leven. Ik zeg, maar ben je nou ooit tot dat ogenblik gekomen dat je ja hebt gezegd, dat je de Heer Jezus hebt aangenomen in je leven. Dat je de Heer Jezus in je arm hebt genomen en dat je hebt gezegd, mijn Jezus, ik hou van de Heer Jezus, ik neem u aan als mijn redder en zaligmaker. Ze zegt, nee. Gemeente, in de doop zegt de Heer toe dat hij onze God en Vader wil zijn. En dat hij geen lust heeft in onze dood en in onze ondergang. Maar daarin dat wij ons bekeren en leven. Dat wij amen leren zeggen op dat wat hij in de doop ons heeft toegezegd. En op de dag dat ik mag komen tot dat vertrouwen op hem. Op dat toevlucht nemen tot hem. O, verkeer ik niet langer in een vijandschappelijke verhouding met mijn hemelse vader, maar dan mag ik daar leven, in die liefdevolle vader-kind verhouding. Verbondskinderen worden in de Bijbel opgeroepen tot bekering, om hun hart aan de Heere toe te vertrouwen. En niet te rusten op dingen die ons ten diepste geen vrede kunnen geven. Christus, wat hij aan het kruis heeft gedaan, en wat in de doop ons wordt toegezegd, dat kan alleen ons vrede geven. De doop op zichzelf geeft ons geen vrede en geluk, maar dat wat in de doop wordt toegezegd, wat Jezus aan het kruis van Golgotha voor ons heeft gedaan. En hebben we nou daar ons vertrouwen op leren stellen? En dan kom ik bij het laatste punt uit onze tekst. Er staat wel gelukzalig, drie keer gelukkig zijn allen die op hem vertrouwen. Wat is dat nou, vertrouwen, gemeente? Als je dat grondtekst bekijkt, dan staat daar de toevlucht zoeken, schuilen bij hem. Wel gelukzalig, drie keer gelukkig zijn allen die bij hem schuilen met al hun zonde. Misschien nog nooit tot de Heer Jezus gekomen. Misschien nog nooit, jongelui, een bewuste keuze voor de Heer Jezus gemaakt. Dat je zegt, Heer Jezus, ik verlang er zo naar om daadwerkelijk de Heilige Geest te ontvangen. En een kind van u te zijn. En voor de rest van mijn leven te leven. En nou vanavond de oproep te horen. Om te schuilen met al je zonden bij deze Christus. Die zijn leven heeft gegeven voor onze zondenschuld aan het kruis. Vertrouwen. Dat beeld dat hebben we gezien, of dat kunnen we zien ook in het Oude Testament, daar waar de vader tot zonde is gevallen, in zonde is gevallen en hij met het lammetje naar de priester gaat. En dat lammetje, dat moet nou sterven, dat moet nou bloed vloeien en die vader die legt zijn armen op het kopje van het schaap en hij belijdt zijn zondenschuld, hij belijdt zijn zonde. En hij zegt 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonde belijden, onze God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. En gemeente, daar wil ik jullie alle toe aansporen vanavond, dat we ons vertrouwen naar, op hem zullen stellen, dat wij de toevlucht zullen nemen tot deze Christus en dat we zullen vertrouwen op dat wat hij aan het kruis heeft gedaan en dat het alleen mij die intense vrede en geluk kan geven. Ja, maar misschien is er vanavond iemand die zegt, mag je nou zomaar tot de Heer Jezus komen? Kom ook elke keer weer in het pastoraat tegen. Ik weet niet of de mannen en broeders dat in het pastoraat meemaken. Maar oudere mens. Misschien door een bepaalde opvoeding. Of misschien door een bepaalde prediking. Maar die zeggen, ja maar ik durf niet. Mag ik nou zomaar tot Christus vluchten? O gemeente, wij moeten tot Christus vluchten. Het is geen optie, want buiten Christus is God een verterend vuur. Is hij rechtvaardig en heilig en hij ziet de zonde niet door de vingers. En toch kan het een pastorale vraag zijn. Oh, ik zou wel zo graag willen, maar ik durf niet. Ik durf niet. Ja, wat zou ik daar eens van zeggen? Ik heb pas in een boekje gelezen over een dominee die in zijn gemeente daar veel mee te maken had met die pastorale vraag. Mag ik nou zomaar de Heer Jezus toe-eigenen? Mag ik nou zomaar? Met dat ik het zeg, zomaar. Gemeente, het is niet zomaar, want het heeft bloed gekost. Het heeft Christus zijn leven gekost. Dus het is geen goedkope genade. Maar mag je nou tot Christus gaan? Met al je zonden. Dat was een dominee, die had er ook mee te maken. En op een dag was hij bij een mevrouw op bezoek. Een boerin. En die boerin die had die geprobeerd duidelijk te maken. Die zat ook met die vraag, mag ik tot Christus gaan? Ik kan niet komen tot die toe-eigening. Toen heeft hij 1,5 uur met die mevrouw zitten praten. En die mevrouw die kon er niet bij. Toen heeft hij in gebed gegaan en is hij naar huis gegaan. En die dominee die woonde vlakbij die boerderij. En zijn pastorie die was daar achter ergens om de hoek. En hij kon dat erf kon hij op 2 manieren verlaten. Via een plank aan de zijkant van de boerderij of via het erf. Via de oprijlaan. En die boerin die liep met hem mee naar buiten. En toen stond hij daar bij die plank. Een hele smalle, dunne plank. En die dominee die draait zich om naar die mevrouw en zegt, wat denkt u? Zal het lukken? Kan ik over die plank? En die mevrouw die zegt met volle vrijmoedigheid, dominee, waag het er maar op. Dominee, waag het er maar op. Het zal best lukken. Het zal goed komen. En die dominee die gaat over die plank. En als hij over die plank is, draait hij zijn eigen om. En hij kijkt diep in die ogen van die mevrouw. En hij zegt, vrouw, dit heb ik nou 1,5 uur geprobeerd uit te leggen. Waag het er maar op. Waag het er maar op. Gemeente, met Jezus kunnen wij dit jaar uitgaan. En met Jezus kunnen wij het nieuwe jaar ingaan. Gemeente, waag het erop. Met Christus zullen wij niet bedrogen uitkomen. En als we met elkaar hebben nagedacht en ook hebben gezien uit Openbaringen 1, Jezus in eer en heerlijkheid gezeten. En als je dat op je in laat werken en tot je door laat dringen, dat wij eenmaal, allemaal, hoofd voor hoofd, president Moes, zal er moest zijn. De eenvoudigste kerkmensen. Maar wij zullen allemaal eenmaal oog in oog met deze verheerlijkte Christus staan. En als je dat op je in laat werken, o gemeente, dan kan er soms vrees misschien in je hart komen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hè? Dan kan er vrees zijn vanavond misschien. Dat er angst om je hart slaat. O, hoe zou ik deze God kunnen ontmoeten? Maar nou vanavond te mogen horen, kus de Zoon. Stel je vertrouwen op Hem. Waag het er maar op. Met deze Christus zullen we niet bedrogen uitkomen. Het hele jaar hebben we van Hem gehoord. O, stel je vertrouwen op de Heere je God. Filippenzen 2 vers 10 zegt, er zal een dag aanbreken dat alle tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Er zal een dag aanbreken dat alle knie zich voor Hem zal buigen. En gemeente, als wij nog nooit bewust voor deze Christus hebben gebogen, als we de afgelopen dagen onze knieën nog niet hebben gebogen bij de kribben van Bethlehem, als we nog nooit onze knieën hebben gebogen aan het kruis van Golgotha, wel bewust hebben uitgesproken, Heer Jezus, ik verlang ernaar, naar die liefdevolle kindverhouding, naar dat intieme leven met u. O gemeente, dan is er vanavond nog genadetijd. Dan is er nog vanavond genadetijd. Dan kunt u vanavond nog een gelukkig mens worden. Door te schuilen bij Hem. Door de toevlucht te zoeken bij Jezus. En gemeente, alleen wanneer wij bij Hem schuilen, kunnen we zeggen dat we een gelukkig nieuwjaar tegemoet gaan. Neem dat eens mee. De komende dagen als we de handen schudden bij mensen. Misschien dat de Heer u vrijmoedigheid geeft. Om nog eens wat van de preek door te geven. En te zeggen, we hebben het in de preek gehoord. Wanneer wij werkelijk een gelukkig mens zijn. O gemeente, laten wij evangelisten zijn. En dit evangelie van een goedend God die in genade neerziet naar een verloren wereld. O laten we dat doorgeven. Dat we zeggen tegen de mensen, zoek uw geluk bij Jezus. Amen.